Tegen die tekeningen van Gert kan ik bijna niet op. Jullie hebben de preek al bijna gehad. Ja. Prachtig hoe die dat zo mooi kan tekenen en kan voorspiegelen. Ik wil toch graag met jullie ook het gedeelte lezen zoals het in de Bijbel staat. Johannes 4, vers 1 tot en met 30. De Samaritaanse vrouw. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Toen de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en trok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam daar dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stukje grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en de kudde? En Jezus zei tegen haar, ieder die van het water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet meer hoef te komen putten. En Jezus zei tegen haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen heeft u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. Die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En de Heere Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen. En zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of waar spreekt u met haar? Wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft, wat ik heb gedaan, zou hij niet de Christus zijn? En ze gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover de schriftlezing. Een bekend verhaal. Als kind heb je het waarschijnlijk al gehoord uit de kinderbijbel. Door moeders of vaders voorgelezen. Op school, op de zondagschool. En dan vanmorgen in het thema ontmoetingen met Jezus staat het weer centraal. Maurice heeft mij gevraagd om... Nee, ik mocht uit twee tekstgedeeltes kiezen. Maar in dit tekstgedeelte stond mijn dooptekst. Dus ik zei, dat is niet moeilijk. Ik kies voor de Samaritaanse vrouw. Om hierover te spreken. En ik hoop dat we vanmorgen een ontmoeting met Jezus zullen hebben. Juist ook door dit oude, bekende tekstgedeelte heen. Omdat het zo mooi is. Ik heb bewust de eerste verse er ook bij gelezen. Waarin staat dat de Heer Jezus in Jeruzalem is. Dat hij mensen tot zijn discipelen maakt. En dat hij ze doopt. En het was de tijd, de situatie waarin er verzet tegen de Heer Jezus ontstaat. De fariseeën waren niet blij met hem. Jezus deed dingen anders. En we kunnen eigenlijk wel stellen dat door de druk die op Jezus ontstond in Jeruzalem, dat hij moest vertrekken, moest vluchten. Hij was door de geestelijke leiders een persona non grata in Jeruzalem. Hij moest weg uit die stad. Het was zijn tijd nog niet om te gaan leiden, dus hij vertrok ook. En hij moest door Samaria gaan. Het is bijzonder dat dat daar staat, vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Waarom? De meeste Joden reisden als ze van Galilea naar Jeruzalem gingen, reisden ze door het Jordaandal om juist niet door Samaria te reizen. Daar woonde dat volk waar ze liever niet mee in aanraking kwamen. Maar hier staat duidelijk dat Jezus daar doorheen moest. Van wie dan? Andere keren nam Jezus toch ook die andere route? Johannes 4 volgt op Johannes 3. Maar in Johannes 3 staat het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. Een van de schriftgeleerden. En we kennen denk ik allemaal wel Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld. Maar vers 17, daar staat dat de Heer Jezus met een opdracht is gekomen om de mensen niet verloren te laten gaan, maar eeuwig leven te geven. Want God heeft de Zoon niet naar de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden. En als we die tekst in gedachten hebben, dan mogen we weten dat de ontmoeting die vanmorgen centraal staat niet een toevallige ontmoeting is, die zomaar ontstond. Maar dat dit een ontmoeting is door God gewild. Hij wilde dat de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw met elkaar in contact kwamen. Ja, Jezus is gekomen voor de Joden. Het heil is uit de Joden. De zaligheid is uit de Joden. Het is vandaag Israëlzondag en de relatie die we met het Joodse volk mogen hebben als kerk is er eentje van de grote broer en de jongere broer. We horen bij elkaar, we kunnen niet zonder. Maar de Heer Jezus is niet alleen gekomen voor de Joden, maar ook voor de gelovigen uit de volken. Voor de mensen uit de andere volken. En de Samaritanen en mengvolk, Jezus was ook voor hen. Hij wilde ook hen winnen. Voor het koninkrijk van God. Hij is met zijn discipelen door Samaria aan het reizen. Het wordt warmer. En de Heer Jezus is blijkbaar moe. Hij is volledig mens. Hij is niet alleen maar God. 100% mens, 100% God. Hij is daar bij een bron gaan zitten. De discipelen zijn verder gegaan naar de stad om eten te kopen. En Jezus zit daar in zijn eentje. Weggejaagd uit de stad van zijn vader, weggejaagd bij de tempel. Hij kon daar niet blijven. Zijn discipelen zijn weg en het is warm. Het warmste moment van de dag. Ik zou mij niet helemaal comfortabel en lekker voelen. Op het warmste van de dag daar, bij een plek waar je wel dicht bij dat water zit, maar er toch ook niet bij kan. Kwetsbaar. En dan komt daar een vrouw, een Samaritaanse. Op een heel ongebruikelijk tijdstip komt ze daar om water te putten. Een vrouw die is afgewezen en afgetopt. Ik zal zo verder zeggen waarom ik dat zeg. En die twee mensen, verjaagd uit Jeruzalem, komend uit de stad Sichar op een ongebruikelijk tijdstip om water te putten, ontmoeten elkaar bij de bron. Een bijzondere ontmoeting. Mijn vrouw en ik, we hebben het voorrecht gehad dat wij een aantal keren naar Afrika mochten gaan. Om daar rond te reizen. En ik ben een poosje voorzitter geweest van een organisatie die onder andere waterputten slaat in Afrika. En als we daar rond reizen en als we zien wanneer mensen bij een waterbron zijn, dan is dat eigenlijk altijd aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. Het is zeker als ze verder moeten om water te halen, dan is dat best wel een bijzonder gezicht. Als je mensen echt wel in een optocht ziet gaan met tegenwoordig jerrycans op hun hoofd, zeker als ze vol zijn. Lopen ze in groepen met eerst naar de bron toe. Ze tappen met elkaar water, ze helpen elkaar daarbij. Het is een heel sociaal gebeuren en ze lopen ook met elkaar terug. In verband met de veiligheid voor de dieren die er zijn, maar ook het gezellige om met elkaar op te trekken om dat zo te doen. Dat is nu. Het verhaal wat we net gelezen hebben is 2000 jaar geleden. Maar alles wijst erop dat het ook toen dat patroon was. Dat je aan het begin van de dag of het eind van de dag naar de bron ging om water te putten. Maar deze vrouw loopt niet mee in het normale patroon. Blijkbaar wil ze niet samen met anderen naar de bron toe. Why? Zou ze over de tong zijn gegaan? Waren er roddels, waren er verwijten? Waren het de blikken? Het is geen inlegkunde als we zeggen dat deze mevrouw gekwetst is. Want anders kies je er niet voor om op dit ongebruikelijk tijdstip naar die bron te gaan. 5 mannen heeft ze gehad, lazen we in het gedeelte. En de man met wie ze nu is, is haar man niet. Ze heeft een reputatie. En of het nou terecht is of niet, het doet zeer. En die twee mensen, de Heer Jezus en deze vrouw uit Samaria, ontmoeten elkaar bij de bron. En dat is een ongemakkelijke ontmoeting. Een man alleen en een vrouw alleen die niet bij elkaar horen. Een Jood en een Samaritaan. Wat zullen ze tegen elkaar zeggen? Is het überhaupt gepast om een gesprek aan te gaan? Hoe voer je nou een gesprek in zo'n situatie zonder dat het onprettig voelt? De hele situatie is precair. En toch opent de Heer Jezus het gesprek met eigenlijk de enige vraag die hij met goed fatsoen kan stellen. Hij vraagt haar om water. Hij vraagt haar om een gunst. Hij wijst haar niet af. En hij stelt zich op een positie van kwetsbaar zijn. Ik heb dorst en ik heb jou nodig. Wil jij mij helpen om mij water te geven? Sociaal gezien een ijzersterke openingszin. Misschien wel de beste die je kan stellen. En wij lezen het zomaar en we denken, ja, tuurlijk, je bent in de woestijn, eerst vraagt om water. Maar de Heer Jezus weet precies wie die vrouw is die bij hem komt. En met zijn openingszin creëert hij een opstap voor de rest van het gesprek. Jezus heeft dorst. Maar hij weet dat de vrouw die op hem afkomt nog veel meer dorst heeft dan hij. En dan volgt er zo'n typisch Midden-Oosten gesprek. Een typisch Midden-Oosten gesprek waarbij de een de vraag stelt, hoe zit dit? En de ander antwoordt, zo zit het. Hoe steken de dingen in elkaar? En Jezus geeft de uitleg daarbij. De vrouw. Hoe vraagt u, die Jood is mij te drinken? Waarom vraagt u dit aan een Samaritaanse vrouw? Er zit een ondertoon in. Hoe kan het dat u die Jood bent, de Joden stellen zich toch over het algemeen boven ons als Samaritanen. U bent een man. En u gaat naar mij, een Samaritaanse vrouw, een vraag stellen. Hoe komt het dat u mij niet afwijst? Dat is het normale patroon, ik word door iedereen afgewezen. Waarom wijst u mij niet af? En Jezus legt het uit, zo zit het. Als u wist wat God wil geven. Als u wist wie het is die u om water vraagt. Zouden de rollen omgedraaid zijn. Dan zou u mij vragen om aan u het levende water te geven. In zijn tweede zin legt Jezus al een link naar de diepte. Hij sluit aan bij de situatie, hij spreekt over water. Ze zitten bij een bron, levend water. Een gebruikelijke term voor bronwater. Maar hij betrekt meteen de Heere God erbij. En prikkelt de vrouw om het gesprek niet alleen maar op het aardse niveau te laten zijn, maar het te verdiepen naar het geestelijke niveau. En ze hapt. Hoe dan? De put is diep. U heeft geen emmer. Hoe wilt u dat voor elkaar krijgen? Bent u dan zo'n bijzonder persoon? En dat geeft de opening voor nog een diepere dimensie in het gesprek. Zo zit dat, zegt Jezus. Als je het water drinkt dat ik je aanbied, dan zal je nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef is water van een ander niveau dan het water wat hier uit deze put komt. En dat raakt. Dit sluit aan bij de pijn en het verlangen van die mevrouw. Wat zou het geweldig zijn om nooit meer op het warmst van de dag naar die put te hoeven gaan. Wat zou het geweldig zijn om nooit meer afgewezen te worden. Nooit meer gekleineerd. Nooit meer die blikken op je gericht te krijgen. Ja, dat water, dat zou ze wel willen hebben. Jezus heeft in 2-3 zinnen die vrouw gebracht op een liefdevolle manier bij haar pijn. En hij biedt haar een oplossing aan. Weet je, ik kan je geven het levende water. Het water waar je nooit meer dorst van krijgt. De afwijzing die de vrouw heeft ervaren vanwege het feit dat ze een aantal mannen in haar leven heeft gehad. Die is aanwezig. Maar de Heer Jezus vervolgt dat gesprek zonder af te wijzen. Maar hij is heel pastoraal sterk. Hij wil niet alleen maar haar pijn aanraken, hij wil haar pijn ook gaan genezen. En zonder oordeel of afwijzing zegt hij, ga je man eens roepen en kom samen terug. Dat was geen opmerking van de Heer Jezus om die vrouw eens eventjes flink de oren te gaan wassen. Maar een uitnodiging om verder te gaan in het gesprek en in het herstel van deze vrouw. Ik heb geen man. Antwoordt ze open en eerlijk. En blijkbaar was in die korte tijd dat ze met elkaar in gesprek zijn al zoveel vertrouwen dat zij dit durft en kan zeggen. U heeft gelijk, zegt Jezus, die dat natuurlijk al lang wist. U heeft 5 mannen gehad en degene die u nu heeft is uw man niet. Wat u zegt is waar. Erkenning, bevestiging zonder afwijzing. Maar Jezus laat wel zien dat hij op de hoogte is van de details in haar leven. En als het voor haar te moeilijk is om alles te zeggen, dan helpt hij haar opnieuw en geeft haar een voorzet zonder af te wijzen. 5 mannen heb je in je leven gehad. En degene die er nu is, is je man niet. Zou ze een slet zijn? Die met Jan en alle mannen het bed deelt? Het is niet uitgesloten. Het is een beeld wat velen hebben over deze vrouw. Maar de Heer Jezus spreekt haar niet aan op haar immorele gedrag. En voordat wij ons oordeel over deze vrouw vellen, is het misschien goed om eens na te denken over van, maar hoe komt het dat deze vrouw 5 mannen heeft gehad? Israël, maar ook Samaria, werd in die tijd overheerst door het Romeinse Rijk. En Romeinse soldaten stonden niet bepaald bekend als keurige mannen. Het gebeurde in die tijd veel dat jonge meiden verkracht werden. Het staat hier niet in de Bijbel, maar het zou kunnen dat deze vrouw seksueel misbruikt is door een Romeins soldaat. En boem, ze heeft een stempel. En welke man wil dan nog trouwen met een jonge vrouw die onteerd is op die manier? De mannen die daarvoor beschikbaar waren, waren niet de mannen die door een ringetje te halen waren over het algemeen. Maar we weten het niet. We weten wel dat in die tijd een man van een vrouw kon scheiden als ze onvruchtbaar bleek te zijn. En als je onvruchtbaar bent in je eerste huwelijk, dan ben je dat waarschijnlijk ook in je tweede. En in je derde. En het is nog meer bizar. Mannen was het in die tijd zelfs toegestaan om van hun vrouw te scheiden als ze niet goed kon koken. En werd ze gewoon gedumpt. Dat kon, dat mocht. Wat ook nog zou kunnen, en we weten het niet, maar ik zeg ook niet dat dit allemaal het geval zou zijn, maar ze stierven veel jonger. En we weten niet wat de leeftijd is van deze vrouw. Dus voordat we haar dat stempel van slet geven, laten we voorzichtig zijn in ons oordeel. En we zien dat de Heere Jezus haar niet veroordeelt. Wie zijn wij dan om dat wel te doen? Uit alles blijkt dat deze vrouw zich niet afgewezen voelt door de Heer Jezus. Op het moment dat hij deze situatie benoemd heeft, loopt ze niet huilend weg. Maar zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Ze heeft in de gaten dat ze in gesprek is met iemand die echt bijzonder is. Ze herkent iets van de Heere God in hem. In de man met wie ze in gesprek is. En ze vervolgt het gesprek. Onze voorouders hebben God aanbeden op deze berg. Maar de Joden zeggen dat het in Jeruzalem moet. Springt ze nou niet heel erg van de hak op de tak? Nou, misschien valt dat wel mee. Ze blijft immers bij het onderwerp de bronnen van het bestaan. En ze merkt dat deze man een profeet is, een van God gezondene. En ze wil dat weten. Ze wil weten, hoe kan ik God goed aanbidden? Wat is nou de beste manier? Ze staat open om meer van God te weten. Ze heeft dorst naar de waarheid. Ze heeft dorst en een verlangen naar het aanbidden van de Heere God. En uit het antwoord van de Heer Jezus op de vraag van hoe moet het nou, zegt Jezus, zo moet het. Het aanbidden van God zal niet meer gebaseerd zijn op de plek waar je hem aanbidt, maar het gaat om de hartsgesteldheid. Aanbid je hem in geest en in waarheid, aanbid je hem met wie je bent en hoe je bent. En zij is een van de eerste die deze les van de Heer Jezus mag leren. En als zij het leert, mogen wij dat ook leren. God vereren is geen kwestie van een bepaald ritueel gedrag op een speciale plaats. Aanbidding was tot de komst van Jezus gerelateerd aan de tempel. Maar nu wordt men, wij, Als we Jezus Christus aannemen als onze redder en Heer, worden wij zelf een tempel van de Heilige Geest. God is in ons komen wonen. Op het moment dat wij hem aanvaarden. En daarom mogen we weten dat God centraal staat in ons bestaan. Dat hij het is die ons leven kleurt. Ons doen en ons laten. Wij mogen God vereren. Wij mogen God aanbidden in en door onze levensstijl. En zo kunnen mensen zien dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Wat een prachtige boodschap moet dat voor deze mevrouw zijn geweest. In de maatschappij was ze een outcast. Ze telde niet mee. Ze mocht niet meedoen. Ze werd afgewezen. Maar de Heer Jezus laat haar zien. Bij God zijn er geen tweederangs burgers. Het gaat er niet om of je Jood bent of Samaritaan. Het gaat er niet om of je man bent of vrouw. Het gaat er niet om of dat je in hoog aanzien zit in de samenleving. Of dat mensen maar denken, ach, die stelt niet zoveel voor. Bij God zijn er geen tweederangs burgers. Maar als God in je hart zit, dan zit je altijd op de eerste rang. Toen. En nu. Deze vrouw zoekt de God. De Heer Jezus presenteert haar de Vader. Ze wordt door Jezus uitgenodigd om deel te worden van Gods gezin. Ze wordt door de Heer Jezus uitgenodigd om zijn Vader ook als haar Vader te zien. Zij, die geen stabiele relatie heeft kunnen opbouwen met mannen, wordt door Jezus geleid in een liefdevolle relatie met God de Vader. Hoe gaaf is dat? Later zal Jezus aan zijn discipelen en indirect daarmee ook aan ons leren dat we tegen zijn Vader onze Vader mogen zeggen. Dat we tegen de Heere God Papa mogen zeggen, Abba, Vader. We worden uitgenodigd om deel uit te maken van Gods gezin. En hier zien we daar al een voorproefje van. Wat een liefde. Wat een pastorale zorg. Wat een gigantisch voorbeeld geeft de Heere Jezus hier aan ons. Hij heeft op geen moment geprobeerd het gedrag van die vrouw ter sprake te brengen of aan te passen. Maar zijn hele doel door dat hele gesprek heen is de relatie die vrouw met God heeft een verdieping te geven. En wat zou effectiever zijn? Deze geschiedenis bevat enorm veel levenslessen. De manier waarop de Heer Jezus met deze vrouw omgaat, vind ik prachtig. Het is niet uitsluiten, maar welkom heten. En ik geloof dat wij als volgelingen van Jezus Christus, wij die een ontmoeting met Jezus hebben gehad, het verlangen hebben om te zijn zoals Hij. En ik wil deze preek niet zomaar een preek laten zijn die ik over jullie uitstort, waar je straks een mening over hebt. Het was wel aardig, of het was goed, of het was slecht. Maar ik wil je vragen om nu een moment stil te zijn. En na te denken over wat je kan leren van deze houding van de Heer Jezus. Hoe kan jij de komende week mensen die je zal ontmoeten niet uitsluiten, maar welkom heten? Wat ga jij deze week doen? Met de les die je van Jezus hebt geleerd. Laten we daar een moment stil zijn en over nadenken. Voor de een zal het te kort zijn, voor de ander te lang. Ik denk dat het goed is als we levenslessen leren vanuit de Bijbel om te bedenken, wat ga je daarmee doen? Ik heb ervaren in mijn eigen leven dat als ik daarover nadenk en ik hou het voor mezelf, dat het voor mij ook makkelijk is om het weer opzij te zetten. Maar op het moment dat ik erover nagedacht heb van dit wil ik leren van wat God door zijn woord aan mij bekendgemaakt heeft, en als ik het deel met iemand, dan voel ik soms een klein beetje sociale druk om met datgene wat ik bedacht heb en wat ik gedeeld heb ook daadwerkelijk aan de gang te gaan. En ik wil een suggestie doen, je hoeft dat niet op te volgen. Maar als je nu net wat bedacht hebt wat je wilt doen, als je dat zo meteen bij de koffie aan een van je broers of zussen in de gemeente daarmee bespreekt en zegt, maar ik wil deze week dit gaan doen. Weet je, dat kan je helpen om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. En als je elkaar volgende week ziet, ga dan niet als een leraar de anderen overhoren. Heb je gedaan wat je gezegd hebt? Nee, wees uitnodigend. Sta open om het te horen. Dat de ander rekenschap mag afleggen. Niet als een politieagentje. Maar wel als een gelegenheid om te delen van dit heb ik gedaan. En het kan zo ontzettend bemoedigend zijn. Om te horen hoe we met elkaar bezig zijn om die weg van Jezus te gaan. Een voorstel. Het kwartje bij die mevrouw is gevallen. Als ze ziet hoe Jezus met haar spreekt. Hoe hij dingen aan haar duidelijk maakt. En indirect vraagt ze aan hem, bent u de Messias? En als de Heer Jezus daar bevestigd op antwoordt, dan is ze volledig overtuigd. Het gesprek, hoe lang zal het geduurd hebben? We weten het niet, maar ik schat in op een kwartiertje maximaal. Maar de impact van dat gesprek, waar twee mensen die gekwetst zijn elkaar ontmoeten bij die bron, die is enorm groot. Die vrouw die daar aankwam, omstreeks het middaguur, in haar eentje, in de warmte, omdat ze niet iemand anders wilde ontmoeten, omdat ze zich afgewezen voelde, heeft met Jezus gesproken. En hij heeft haar laten zien dat hij de Messias is. En ze laat haar kruik staan. Ze gaat terug naar de stad. En ze gaat tegen alle mensen zien, ik heb de Messias ontmoet. Kom, hij weet alles over mij en hij wijst mij niet af. Wat een verandering is er in het leven van die vrouw gebeurd. In dat kwartiertje. Misschien een half uurtje. Zij die de mensen ontweek, gaat naar de mensen toe. Zij die het verlangen had om God te aanbidden, gaat God aanbidden om een levend getuige te zijn in de stad waar ze vandaan kwam. Ze kon haar mond niet houden. Stromen van levend water komen uit haar binnenste. De ontmoeting die deze vrouw met Jezus heeft gehad, heeft het leven van deze vrouw volledig op zijn kop gezet. Ze is veranderd. De afgewezene is aanvaard en staat in dienst van de koning der koningen. En wat een impact heeft deze vrouw. Die vrouw die als outcast werd weggezet, blijkt een machtige evangelist te zijn. Die een enorme impact heeft op haar stad. We zouden deze geschiedenis tekort doen als we niet ook vers 39 en 42 zouden lezen van het hoofdstuk waar we net mee aan de gang zijn gegaan. Het geloof van de Samaritanen. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, de Heer Jezus, om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u gezegd hebt. Want wij hebben zelf van hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Lieve mensen. Gemeente van Jezus Christus. Als wij deze week mogen spreken, niet mogen afwijzen, maar mensen mogen uitnodigen, mogen we weten dat we impact maken op de maatschappij. Ik weet niet of volgende week heel Aalsmeer in de kerk zal zitten. Wat zou dat geweldig zijn? En bij God is niets onmogelijk. Maar als wij doen wat Jezus van ons vraagt, en als we discipel van Jezus zijn, willen we doen wat Jezus van ons vraagt, dan mogen we weten dat wat we doen impact zal hebben. Impact binnen het Koninkrijk van God. Met een reële kans dat we daar wat van mogen zien in de maatschappij waarin we leven. Amen. Mag ik met jullie bidden? Heer Jezus, wat bent u een topper in hoe u met mensen omgaat.